Handelingen 9 vanaf het eerste vers. Terwijl nu Saulus nog steeds dreiging en moord blies tegen de discipelen van de Heer, ging hij naar de hoge priester en vroeg hem om brieven naar Damascus voor de synagoge, om als hij er vond die van de weg waren, zowel mannen als vrouwen, geboeid naar Jeruzalem te brengen. Terwijl hij echter reisde, gebeurde het dat hij Damascus naderde en plotseling omstraalde hem een licht uit de hemel en hij viel op de grond en hoorde een stem die tot hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij zei: Wie bent u, Heer? En hij zei: Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta op en ga de stad binnen en er zal tot je gesproken worden wat je moet doen. Vers 8. Saulus nu stond op van de grond. En hoewel zijn ogen open waren, zag hij niets. Ze leidden hem bij de stad en brachten hem in Damascus. En hij kon 3 dagen niet zien en hij at niet en dronk niet. Nu was er een discipel in Damascus, genaamd Ananias. En de Heer zei tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heer. En de Heer zei tot hem: Sta op en ga naar de straat De Rechte geheten. En zoek in het huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man, genaamd Ananias, binnenkwam en hem de handen oplegde, opdat hij weer kon zien. Ananias echter antwoordde: Heer, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen te boeien. De Heer zei echter tot hem: Ga, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen, zowel voor volken als koningen en zonen van Israël. Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Ananias nu ging en kwam het huis binnen en hij legde hem de handen op en zei: Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden, Jezus die u verschenen is op de weg waarlangs u kwam, opdat u weer kunt zien en met de Heilige Geest vervuld wordt. En terstond viel hem als het ware schubben van de ogen en hij kon weer zien en hij stond op en werd gedoopt. En toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt. Voorlopig tot hiertoe. Ik heb dit stukje recent weer eens gelezen en overdacht. En ook de andere beschrijvingen van Paulus' bekering. Want die vinden we in het boek Handelingen 3 keer. In hoofdstuk 9, hoofdstuk 22 en hoofdstuk 26. Dus dat is toch wel heel belangrijk. Lucas schrijft nergens van: Nou, zie hoofdstuk 9. Zo van: Dat is efficiënt. He, dan hoeft hij het maar 1 keer te vertellen. Nee, het is iedere keer vanuit een verschillende invalshoek. En hier vinden we een uitvoerige versie. En de reden waarom ik daar onlangs weer eens aan moest denken is dat een broeder die ik recent sprak mij een boek meegaf. Een kunsthistorisch boek. Dus met grote aarzeling nam ik het aan, maar het is nou net niet mijn hoofdinteresse. En hij zei dat ik daarin moest zoeken naar het gedeelte over Michelangelo en, nu komt het, zijn Damascus-ervaring. Nou, oké. Eerst dacht ik, nou, ik ga dat boek gewoon lezen. Ik begin met frisse tegenzin vanaf het begin. Maar dat heb ik niet volgehouden. En toen heb ik gewoon even gezocht. Het is ook een boek zonder register, dus je moet toch flink bladeren en lezen om het te vinden. En ik heb het stuk gevonden wat deze boeren bedoelde. En ja, toen was ik weer verbaasd hoeveel een kunsthistoricus kan halen uit 1 afbeelding. En daar zal ik u verder niet mee vermoeien, want waarschijnlijk geef ik het nog verkeerd weer ook. Maar toen dacht ik later van: Horus, ik kan eigenlijk veel beter gaan lezen over degene die echt een Damascus-ervaring heeft gehad. En dat is natuurlijk Paulus. Daar hoef je niet over te twijfelen, want de beschrijving van zijn Damascus-ervaring vinden we 3 keer in de schrift. En dat gaf mij grote vreugde. Toen keek ik nog eens naar het andere boek. En ik ben onmiddellijk naar boven gegaan en heb die lieve broeder een volgens mij best sympathieke mail teruggeschreven. Waarom ik dat boek toch echt niet in zijn geheel ga lezen en ook wat ik vond van het stukje over de Damascus-ervaring van Michelangelo. Of die er nou wel of niet geweest is, ik weet het nog steeds niet. Maar oké, dat doet er niet zoveel toe. Paulus had hem wel, dat weet ik zeker. En hier vinden we het in de derde persoon beschreven. Oftewel, het gaat over Paulus. En waarom ben ik dan gaan staan om het nu voor te lezen? Want het is natuurlijk niet zo dat alles wat iemand op zaterdag leest, dat meteen de dag daarna hier in de samenkomst moet worden gebracht. Dat is toen we dat lied zongen. Hoeveel coupletten waren het? 5, geloof ik. Waar iedere keer het ging over de naam van de Heer Jezus. En toen dacht ik ineens, ja, dat klopt. Dat heb ik pas zo'n gedeelte gelezen waar me dat ook opviel. Ja, dan denk ik, dan is het misschien toch een voorzichtige hint dat dat een gedeelte is om nu naar voren te brengen. Want bij de bekering van Paulus speelt de naam van de Heer Jezus een belangrijke rol. Elders schrijft Paulus zelf dat hij meende tegen de naam van de Heer Jezus heel veel kwaads te moeten doen. En daar is hij flink mee bezig. En hoe doet Paulus dat? Door vers 1 dreiging en moord te blazen tegen de discipelen van de Heer. Merkwaardig Nederlands. Maar iedereen snapt wat er bedoeld wordt. Hij had een dreigende houding en hij heeft kennelijk ook mensen van het leven beroofd. En dat was zijn houding tegenover de discipelen van de Heer. Leerlingen van de Heer Jezus. En dan wil hij zelfs een grote rajon hebben om in te werken. En hij wil daartoe gemachtigd zijn via de juiste instanties. En hij krijgt brieven mee om dat te regelen. En hij mag zelfs helemaal naar Damascus. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dat is een unieke gebeurtenis. En wij zouden een belangrijk deel van de Bijbel niet hebben bezeten als dit niet gebeurd was. Dan kunt u natuurlijk zeggen, nou ja, de Heer wel een ander gebruikt. Ja, maar zo is het niet gegaan. Dit is de weg die de Heer uitgekozen heeft, dus zo moest het ook gebeuren. En dan zie je dat als Paulus op de grond ligt in vers 4, dat hij een stem hoort die tot hem zei: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Dat zijn woorden die ik al zo vaak heb gehoord, dat je echt je best moet doen om je in te leven wat dit in ieder geval voor Paulus zelf is geweest. Je zult maar 2 keer je eigen naam vanuit de hemel horen noemen met een vraag waarom jij op een verkeerde weg bent. Kijk, we zullen niet allemaal christenen gaan vervolgen. Maar willen we er ook zelf iets aan hebben, dan zou ik me best kunnen afvragen, als ik nou de schrift lees en ik word ineens getroffen door iets waarvan staat dat dat toch niet zo goed is, en ik blijf me daaraan schuldig te maken, durf ik dan ook mijn eigen naam 2 keer in te vullen en dat als een vraag van de Heer te zien: waarom doe je dat nou eigenlijk? Je weet toch dat het niet oké is. Nou, zover gaat het hier allemaal niet. Paulus stelt een vraag, vers 5, wie bent u, Heer? En dan zegt de Heer Jezus, ik ben Jezus, die jij vervolgt. En natuurlijk, je kunt hier mooie dingen over zeggen. Dat hier de eerste hint is in het Nieuw Testament naar de eenheid van het lichaam. Het lichaam van Christus, hè? Want Paulus had kunnen zeggen, ja, ik vervolg niet u, ik volg de christenen. Maar dat is dus even erg. De Heer maakt zich hier één met de zijnen. Hij zegt, beste Paulus, jij vervolgt mij, Jezus. En dan zou je denken dat de Heer nu in één klap even alles regelt en deze man geschikt maakt om de geweldige dienst te gaan doen die hij later heeft verricht. De Heer had hem met eerbied gesproken in één klap op zo'n manier kunnen bekeren en hem vol gieten met door de geest gegeven nieuwtestamentische waarheden, dat Paulus meteen een evangelisatiecampagne had kunnen starten in Damascus en de gelovigen bijeen had kunnen roepen voor onderwijs. Dat had gekund. Maar het mooie vind ik dat dat niet gebeurd is. Dat de Heer zelf aan Paulus heeft gewerkt en ook een man daar speciaal voor heeft gebruikt. En dat staat ook in vers 6. Ik ben Jezus die jij vervolgt, maar... En dan krijgt hij zijn eerste opdracht. Sta op en ga de stad binnen. En er zal tot je gesproken worden wat je moet doen. Vers 8 zie je dat Paulus dat ook doet. Hij wordt hier Saulus genoemd. Hij stond op van de grond... En hij had geen licht, nergens in. Ook niet fysiek. Ze moesten hem aan de hand leiden en hem naar Damascus brengen. En hij kon 3 dagen niet zien. Hij at niet en hij dronk niet. Nou, je zou je kunnen afvragen, wat heeft Paulus daar al die 3 dagen gedaan? Daar is veel over nagedacht en geschreven. Sommige mensen weten precies in welk hoofdstuk van welke brief hij zich op dat moment eigenlijk bevond. Het mooie vind ik dat degene die de Heer inschakelt om Paulus te gaan helpen... die krijgt van de Heer een seintje, weet je wat die man aan het doen is? Nou, kijk maar. Als Ananias geroepen wordt, dan staat er in vers 11... als Ananias geroepen wordt, zegt hij, zie, hier ben ik... En de Heer zei tot hem, sta op en ga naar de straat, de rechter geheten. Zoek in het huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij bidt. Ah, dan heb ik het liever daarover. Wat we zeker weten, niet of Paulus hier wel of niet in Romeinen 7 zat, wat dat ook mogen betekenen, ik bedoel, dat betekent zeker iets. Maar dat zou ik echt niet zomaar durven zeggen. Het enige wat ik weet is dat hier... iemand aan het bidden is. En dat helpt. Daar hebben we het vanmorgen ook over nagedacht. Bidden brengt de hemel in beweging. Bidden is niet iets waar je bij in slaap valt. Dan doen we iets niet goed. Bidden is ook niet iets saais. Dat je aan een paar enkelingen moet overlaten hier op donderdagavond. Alsjeblieft niet zeg. Kom alsjeblieft. Bid mee. Er gebeurt iets daardoor. De eerste activiteit die in de hemel van Paulus wordt vermeld... ik zeg niet wordt opgemerkt, maar aan ons wordt vermeld... is het feit dat hij bidt. Op dat moment was hij aan het bidden. Je zou haast zeggen dat is het signalement dat Ananias doorkreeg. Van als je nou toch op dat adres komt, in die rechte straat... en je vindt het huis wat genoemd is, dan komt nu het signalement. En dan verwacht je iets over zijn uiterlijk, over zijn leeftijd, geslacht, wat dan ook. Nee, je ziet iemand die bidt. Nou, Ananias is niet meteen overtuigd en dat vind ik zo prachtig. In alle nuchterheid zegt hij van, ja, dat gaat wel een beetje vlug. Althans, zo interpreteer ik dat. Hij zegt, ik heb een heel ander beeld van die man. Vers 13. Ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. En dan blijkt hij ook uitstekend geïnformeerd te zijn, niet alleen over het verleden, hoeveel hij heeft aangedaan, maar ook over het heden van op dat moment. Vers 14. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen te boeien. Even tussendoor, de gelovigen zijn net achter elkaar heiligen genoemd. En mensen die de naam van de Heer, uw naam, aanroepen. Die naam uit lied 118, die ook wij in iedere samenkomst mogen aanroepen. Discipelen zijn ze ook al genoemd. En dan gaat de Heer niet tegen hem zeggen dat er wat... tenminste niet in de volgorde die wij zouden kiezen wat er gebeurd is. Want hij blijkt het wel te weten. Maar de Heer zegt gewoon, ja, hoor eens, daar ga ik nu niet over in discussie. Ga. Zo van, ook al snap je het niet meteen, je moet het gewoon doen. Nou, dat zagen we ook bij Paulus. De Heer zei, sta op. Dat is de eerste opdracht die Paulus kreeg. En hij stond op. En nu ga, want... En dan gaat hij iets zeggen over Paulus. En dan zouden wij misschien zeggen... Ja, want deze man, dat wordt de grote apostel Paulus. Nou, het lijkt er wel een beetje op wat hij gaat zeggen. Want er staat... Deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen. Rond te dragen. Zowel voor volken als koningen en zonen van Israël. Nou, dan zouden we kunnen denken, prachtig, hè? Want wat heeft deze man niet met veel zegen gereisd, gepredikt, geschreven. En dan zegt de Heer erbij, in alle eerlijkheid in vers 16... Want ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor mijn naam. Dat krijgt Ananias hier te horen. Ananias gaat dan dat huis binnen, vers 17. En hij legde hem de handen op. Dat was niet letterlijk tegen Ananias gezegd dat hij dat moest doen. Maar in vers 12 staat dat Saulus een gezicht gezien heeft dat Ananias dat deed. Dat krijgt Ananias te horen. Van die meneer waar jij naartoe moet, die heeft in het gezicht gezien dat jij hem de handen oplegt. Hij krijgt wat informatie die we net gelezen hebben. En ook hier blijkt weer de gehoorzaamheid van deze man. Hij denkt, nou, als die man dat gezien heeft, dat ik dat doe, dan zie ik dat als een opdracht. En hij legde hem de handen op en zei... En dan zegt hij iets waarvan de Heer niet letterlijk gezegd heeft dat hij dat moest zeggen. Hij heeft wel gezegd, die man die heeft in een gezicht gezien dat jij binnenkomt... en de handen oplegde opdat hij weer kon zien. Hè, met als doel dat hij weer kan zien. Dus die handoplegging hier heeft maar één doel. De fysieke ogen van Paulus openen. Ananias vers 17 legt Paulus dus de handen op. En zegt Saul, en dan noemt hij hem broeder. Daarmee laat hij horen dat hij hem erkent... als een broeder in Christus. De Heer heeft mij gezonden, Jezus. En dan zien we dat hij nog iets meer wist... die u verschenen is op de weg waarlangs u kwam... opdat u weer kunt zien. Dat is de bedoeling. En, nog iets, Paulus' dienst zou onvervulbaar zijn... zonder de vervulling met de Heilige Geest... en met de Heilige Geest vervuld wordt. En terstond vielen hem als het ware schubben van de ogen... En hij kon weer zien. En hij stond op en werd gedoopt. Hé, hoe zit dat nou? Staat dat er hier nou bij? Vers 11 krijgt Ananias de opdracht, sta op, ga naar de straat, de rechter geheten, zoek in het huis van Judas naar iemand van Tarsus, genaamd Saulus, want zie, hij bidt. En hij heeft gezien. Nou, dat u, zouden we nu maar even zeggen, binnenkomt en hem de handen oplegt. Opdat hij weer kan zien. Hoe zit dat nou met dat dopen? Wie heeft dat gedaan? Zullen we zo naar kijken. Nu staat er wel bij. En toen hij voedsel had genomen, werd hij versterkt. Laten we eens gaan kijken in hoofdstuk 22. Daar vertelt Paulus het verhaal zelf. Dus krijgen we het in de ik-vorm. Hoe heeft hij dat nou beleefd? Dat ga ik natuurlijk niet allemaal lezen, maar ik pik er een paar dingetjes uit. Vers 10. Paulus zegt terugblikkend op zijn, wat ik dan nu ook maar ga even noemen, zijn Damascus-ervaring. En ik zei, wat moet ik doen, Heer? En de Heer zei tot mij, sta op en ga naar Damascus. En daar zal met je worden gesproken over alles wat over je is bepaald om te doen. Nou, dan vertelt hij inderdaad dat hij niks meer kon zien, rondgeleid moest worden. En dan vertelt hij alleen maar wat hij Ananias heeft zien, doen en horen zeggen. Maar die hele episode waar de Heer met Ananias bezig is geweest, die is niet aan Paulus onthuld. Wel aan Lucas kennelijk later, want die heeft het mogen opschrijven in het boek Handelingen. En wat zegt Paulus daar nu zelf over? In vers 12. Een zeker Ananias nu, een godvrezend man naar de wet... die een goed getuigenis had van alle Joden die daar woonden, kwam naar mij toe, ging bij mij staan en zei tot mij: Saul, broeder, zie op. Nou, je kunt ook vertalen: zie weer. Dus dat had Paulus goed onthouden. En op datzelfde moment zag ik naar hem op. Dus het ging inderdaad over het openen van de fysieke ogen. Hij zegt, ik heb dat meegemaakt. Zodra Ananias die woorden gesproken had, kon ik weer zien. En dan zie je dat Ananias nog wel wat meer gezegd heeft dan wat wij net gelezen hebben. Namelijk dit, vers 14. De God van onze vaderen heeft u voorbestemd om zijn wil te kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen, want u zult voor hem bij alle mensen een getuige zijn van wat u hebt gezien en gehoord. Dat is niet in strijd met Handelingen 9. Nee, dat vult elkaar juist prachtig aan. Dat moet je naast elkaar zetten, dat moet je niet tegenover elkaar zetten. Zoals bijbelcritici doen. Die zeggen, zie je wel, dit is in een cultuur van mondelinge overlevering. Daar gaat van alles mis. Zelfs binnen dit ene boek gaat het fout. Nee, het gaat helemaal niet fout. Alleen Lucas heeft keurig nagedacht, wat vertel ik in hoofdstuk 9 en wat vertel ik in hoofdstuk 22. En iets wat we in hoofdstuk 9 niet zagen, bijvoorbeeld, is dat het eerste wat Paulus aangereikt krijgt als doel van zijn leven, is dat hij is voorbestemd, vers 14, om Gods wil te kennen. Is dat niet fantastisch? Zo wordt Paulus, het doel van zijn leven, van zijn dienst, wordt op die manier samengevat. Dat hij de wil van God kent. En dat hij de rechtvaardige mag zien. En dat is de Heer Jezus. En uit zijn mond een stem mag horen, want hij zal voor hem, voor de rechtvaardige, bij alle mensen een getuige zijn van wat hij heeft gezien en gehoord. En hoe zit het nou met dat dopen? En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van, en daar hebben we het weer, zijn naam. Wie Paulus gedoopt heeft, staat er niet bij, maar degene die de opdracht daartoe heeft gegeven, concreet, is dus Ananias. En dat stond niet in de, mag ik het met alle eerbied zeggen, de taakomschrijving die hij vanuit de hemel aangereikt kreeg toen de Heer in een gezicht Ananias instrueerde. En ik vind het ook zo mooi dat hij zegt in vers 16, en nu, waarom aarzelt u? De doop is typisch iets waarover mensen aarzelen. Zal ik het nou doen? Zal ik het niet doen? Want het is nogal wat, je laat openlijk zien van wie je bent en wie je wilt dienen. Bij wie je hoort en wie je wilt volgen. En dat is zichtbaar voor iedereen en dat moment kan ook wel achteraf nog eens worden genoemd. Dus soms hikken mensen daartegen aan, soms heel lang. En dan kunnen allerlei vragen meespelen. Van, ben ik wel goed genoeg? Moet ik niet eerst eens wat langer laten zien dat ik bij de Heer hoor en weet hoe hij gediend moet worden? Nou, daar lees je hier helemaal niks van. Paulus had eigenlijk nog geen weg met de Heer. Hij had degene die van die weg waren vervolgd. Hij wist kennelijk, die lui die doen iets in hun leven, die hebben een levenspraktijk, want dat betekent een weg, die hem behoorlijk op de zenuwen werkte en waar hij niks van moest hebben. En toen heeft de Heer hem van het paard, ja, gebliksemd, mag ik toch even zeggen. Een licht sterker dan de heerlijkheid van de zon. En hij moet aan de hand geleid worden naar Damascus. Iemand moet zijn fysieke ogen openen. Hij wordt dan ook met de Heilige Geest vervuld. En krijgt van een ander, dus via een mens van vlees en bloed, te horen wat de Heer voor hem in petto heeft. En we hebben gezien dat Ananias te horen had gekregen, dit is iemand die veel moet gaan lijden voor mij. Maar gelukkig dat niet alleen. En dan kan je dus niet zeggen dat Paulus al een enorme hoeveelheid ervaring als christen heeft. Zelf al een weg met de Heer is gegaan. Nee, logisch. De doop is ook een begin. Het markeert het begin van een fase in je leven die de schrift noemt nieuwheid van leven. In nieuwheid van leven wandelen. En Paulus krijgt hier te horen, waarom aarzel je? Met andere woorden, daar heb je eigenlijk helemaal geen reden voor. Sta op, laat je dopen en je zonden afwassen onder aanroeping van zijn naam. Natuurlijk, Paulus heeft zelf uitvoerig uitgelegd in zijn brieven dat een mens niet voor de eeuwigheid gereinigd wordt van zijn zonden door het doopwater, maar door het bloed van Christus. Maar wat zijn positie op aarde betreft in het koninkrijk van God, markeert de doop wel degelijk het nieuwe begin. En ook de bekering, het zondenafwassen dat plaatsvindt van iemand die dat nieuwe terrein nu ook mag betreden. Paulus vertelt verder wat hij vervolgens met de Heer heeft meegemaakt. En in vers 21 komt er nog een opdracht. En hij zei tot mij, ga, want ik zal je ver weg naar de volken zenden. En daar kwam niet meteen een routebeschrijving bij. Een lijstje volken of plaatsen waar hij langs moest gaan. Dat is allemaal heel anders gegaan. De derde keer dat Paulus' bekering beschreven wordt, vinden we in hoofdstuk 26. En daar is het weer in de ik-vorm, maar voor een ander publiek. Nu staat hij voor Agrippa. En in hoofdstuk 22, daar heb ik net helemaal geen aandacht aan geschonken, was hij net gearresteerd in Jeruzalem en stond hij voor de Romeinse overheid. Maar je zou zeggen, het verhaal blijft hetzelfde. En toch zie je dat er steeds dingen bij staan die je eerst niet las. En ik heb er nog maar een paar uitgevist. Ook dat licht dat Paulus zag, wordt elke keer anders beschreven. Het is mooi om dat zelf eens uit te zoeken. Maar hier in vers 14 van Handelingen 26 zien we, toen wij allen op de grond vielen, schrijft Paulus, hoorde ik een stem tot mij zeggen in de Hebreeuwse taal. He, dat is een interessant detail. Op grond van dit soort teksten denken sommige mensen dat we in de hemel Hebreeuws spreken. Nou, dat is interessant, want dat beheers ik nu nog niet. Dus dat gaat kennelijk in één klap dan. Maar ik weet niet of je dat hieruit zou kunnen afleiden. Ik zou die conclusie niet durven trekken. Maar het was in ieder geval een taal die Paulus op dit moment verstond. Grieks was een tweede taal, hoewel hij dat voortreffelijk beheerste. Saul, vers 14b, waarom vervolg je mij? Dat hebben we nu twee keer gehoord, dat hem die vraag werd gesteld. Maar nu staat er nog iets bij. Het valt je hard tegen de prikkels achteruit te slaan. Nou, dat woord prikkels, de Telos-vertaling heeft daar een mooi voetnootje over. En legt uit dat zijn ijzeren punten aan de ploeg of aan de ossenstok van de drijver, die het trekdier moesten afschrikken om achteruit te schoppen. Oftewel, een beetje eigenzinnige dieren lieten het na één keer trappen wel uit hun hoofd om dat nog een keer te doen, want dat deed die beesten verschrikkelijk pijn. En Paulus wordt hier vergeleken met een onwillig dier. Ik heb wel eens gedacht, zou Paulus daar ook aan gedacht hebben toen hij in 1 Korinthe 9 schreef over het belonen van dienstknechten, de dorsende of zult u niet muilbanden. En dan zegt Paulus, die tekst staat er niet zomaar. Zorgt God soms voor de ossen? Of zegt hij dit eigenlijk ter wille van ons? En dan is hij dus een os die niet gemuilband mag worden. En hier is hij nog een os die het helemaal verkeerd doet. Die helemaal geen zin heeft om de wil van de meester te doen en met zijn poten achteruit trapt om te laten merken dat hij wel wat anders zou willen doen. En de Heer zegt tegen hem, ja joh, dat valt niet mee, hè. Het valt je hard om tegen de prikkels achteruit te slaan. En dan zie je weer die vraag die we al gelezen hebben, vers 15. Wie bent u, Heer? En ik zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. De korte versie, zou ik maar zeggen. En dan de opdracht te gaan staan. Maar sta op en ga op je voeten staan, want daartoe ben ik je verschenen, om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige van wat je van mij hebt gezien, als van dat waarin ik je zal verschijnen, terwijl ik je wegneem uit het volk en uit de volken tot welke ik je zend, om hun ogen te openen, opdat ze zich bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden ontvangen door geloof in mij. En die hele Ananias wordt niet genoemd. Wij zouden zeggen, dat heeft Paulus toch allemaal van Ananias gehoord. Ja, die indruk krijg je als je hoofdstuk 9 leest. Maar als je dit leest, dan zeg ik, ik ga het niet tegen elkaar wegstrepen. Het mag niet met elkaar in strijd zijn. Dit is het woord van God. Dus wat is mijn conclusie? Dat Paulus het 2 keer heeft gehoord. Alleen dat in de vertelling in hoofdstuk 9... beperkt is tot de herhaling die hij te horen kreeg uit de mond van Ananias. Een soort verduidelijking. Maar dat de Heer hem meteen meer heeft gezegd in het eerste gesprek dat hij met Paulus had, dan wat je op grond van Handelingen 9 zou denken. En dan denk ik ineens, wat is de Heer toch ongelooflijk wijs geweest, ook in de manier om dit op te schrijven. Je kunt al een heleboel zegen krijgen uit de korte versie in Handelingen 9. Maar in hoofdstuk 22 en 26 krijg je ook te horen hoe Paulus dit verwerkt heeft. Hoe dat bij hem van binnen is gegaan. Wat hij van de Heer allemaal te horen heeft gekregen, en wat Lucas in hoofdstuk 9 heeft samengevat. En daaraan zie je dat dit een geïnspireerd boek is. Als dat niet zo was, dan zou een eindredacteur, en dat was Lucas beslist niet, die zou die versies gelijk getrokken hebben. Maar dat is juist niet gebeurd. Doseren met een C is, als je het goed doet, doseren met een S. Niet alles tegelijk. Eerst de halm, dan de aar, dan het volle koren in de aar. En dat vind je notabene zelfs bij zo'n biografisch stukje. Niet eens een leerstellig stukje, maar een biografisch stukje over het leven. In dit geval de bekering van Paulus. De Heer heeft dat toen tegen hem gezegd. En in vers 16 zie je, het loopt gewoon in één moeite door. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Sta op, ga op je voeten staan, want... En dan komt dat hele stukje. En zoals al gezegd, de hele Ananias wordt niet meer genoemd. Natuurlijk heeft dat gebeurd. Maar het wordt hier niet verteld. Maar wat ik wel mooi vind, is dat Paulus hier rekening houdt met degene die luistert. In vers 19. Daarom, koning Agrippa, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Gehoorzaamheid is een heel belangrijk beginsel voor een christen. De eerste daad die hij eigenlijk doet om christen te worden, is immers een daad van gehoorzaamheid. Als Paulus zelf het evangelie brengt in Athene, in het boek Handelingen, en hij houdt die beroemde reden, dan zegt hij dat God aan alle mensen op dat moment beveelt zich te bekeren. Omdat hij een dag bepaald heeft waarop hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen. Hij noemt het daar gewoon een bevel. Dat is in onze tijd wel eens moeilijk. Ook, geloof volgende week, niet deze week, maar de volgende week, dan hoop ik ook weer 2 keer een middagje op de beurs te staan. En dat is de Seniorenexpo in Veldhoven. Dat is een van de moeilijkste beurzen in Nederland, want daar komen oudere mensen. Ik kan dat rustig zeggen, want ik val zelf in de prijzen. Vroeger heette dat de 50-plus beurs, dan was het nog duidelijker dat ik zelf binnen de doelgroep viel. En laat ik het maar gewoon eerlijk zeggen, die mensen zijn allemaal eigenwijs. Want die hebben hun keus op dit punt allang gemaakt. Dus zodra ze merken dat jij over iets als geloof begint, nou, dan is 90% kans dat de reactie die je dan te horen krijgt, meneer, ik ben katholiek. En dit is voor mij genoeg zo. Of, en daar heb ik ook al de buik van vol. Dan heb je soms nog een kansje Maar het vergt het nodige creativiteit, als ik dat woord mag gebruiken, om op dat moment toch op een zo'n manier verder te gaan dat je nog iets aan die mensen kwijt kunt. Maar als je meteen zou zeggen, ik heb een bijzonder bevel voor u. U moet iets, namelijk u moet zich bekeren. Ja, dan weet ik één ding zeker. En dat is dat het gesprek een halve seconde later beëindigd is. En toch, ik doe iets verkeerd als mensen die wel met ons in gesprek geweest zijn niet begrijpen dat wij iets van ze gevraagd hebben. Wat erg belangrijk is, waar je met nadruk over spreekt als iets wat echt nodig is dat ze dat moeten doen. En ik wou dat ik daar een recept voor wist. Want je kunt het op allerlei manieren verkeerd doen. En die enkele keren dat het dan voor mijn gevoel dan op zo'n middag wel goed gaat, vraag ik me achteraf af, ben ik dan wel duidelijk genoeg geweest? En misschien is dat maar goed ook dat ik dat denk, want als ik me op één plek afhankelijk voel van gebed, van mezelf en van anderen, dan is het daar. Maar hoe het ook zij, hier lezen we wat er werkelijk, waar de boodschap toch echt op neer moet komen. En soms kun je inderdaad in een één-op-één confrontatie misschien toch dat woord bevelen of noodzakelijk of gehoorzamen gebruiken, als men maar merkt dat ik zo'n boodschap in liefde breng. Omdat ik weet dat mensen die daar geen gehoor aan geven iets missen, niet alleen in hun leven nu, maar ook voor straks. Want sommige mensen die zeggen, nou ja meneer, ik heb nog wel even. En het gaat hier volgens mij leuker als ik dat allemaal niet doe. Zo van, dat kan altijd nog, als het dan echt moet. Ja, natuurlijk kun je dan tegen mensen zeggen dat er van alles kan gebeuren, waardoor het helemaal niet zo zeker is dat er nog veel tijd hier op aarde rest. Ja, de ene keer werkt dat. En dan komen mensen toch weer even terug. De andere keer zwaaien ze vriendelijk of ze geven je zelfs een schouderklopje. Dat is helemaal vreselijk vernederend. Van joh, hè, doe jij maar even je best hier. Dat gaat zonder jou ook wel goed. Ja, dat soort gevoelens, is dat nou de smaadheid? Dragen? Misschien wel, zo voelt het in ieder geval wel. Maar hoe het ook zij, het is een hemels gezicht wat Paulus gezien heeft. En wat kunnen we dankbaar zijn dat hij niet ongehoorzaam is geweest. Daar bedoelt hij mee dat hij juist volledig gehoorzaam is geweest. Dit moeten we lezen als een versterking. Niet ongehoorzaam betekent erg gehoorzaam. Als Paulus zelf een keer of meen 6 of 7 in zijn brieven schrijft, ik wil niet dat u dit onbekend is, dan bedoelt hij juist, ik wil juist dat jullie hier deksels goed van doordrongen zijn. En zo'n nadrukkelijke stijlfiguur wordt ook hier eens gebruikt. Nou, hij heeft het serieus genomen. Vers 20. Maar ik heb eerst hun die in Damascus en in Jeruzalem waren en in het hele land van Judea en aan de volken verkondigd dat zij berouw moesten hebben en zich tot God bekeren en werken doen de bekering waardig. Paulus heeft het in alle duidelijkheid gebracht. En hij heeft in sommige gevallen met zegen gepredikt. Antiochië bijvoorbeeld, daar stond men als het ware klaar van, hopelijk gaat het volgende week verder en spreekt u opnieuw over deze dingen. En dan willen ze die levenswoorden horen. En in Athene was er een heel klein clubje vaag geïnteresseerde mensen. Maar van een gemeente in Athene is, voor zover wij weten, in ieder geval in de eerste eeuw nooit sprake geweest. Niet als rechtstreeks gevolg van die magistrale toespraak die Paulus daar in Handelingen 17 gehouden heeft. Hoe het ook zij, in vers 22, en daar ga ik mee afronden, zegt hij dit. Misschien haal ik het een beetje uit zijn verband, maar ik pas het toe op het wat ik nu naar voren heb gebracht. Daar ik nu hulp van God heb verkregen, dat kan dus. Je kunt hulp van God krijgen. Sta ik tot op deze dag een getuig voor klein en groot, zonder iets te zeggen buiten wat de profeten en Mozes hebben gesproken dat zou gebeuren. En hoe vat hij de boodschap samen, wat de Heer zelf betreft, dat de Christus moest lijden. En dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou verkondigen, zowel aan het volk als aan de volken. Je zou zeggen, nou, dat is toch een glasheldere, prachtige samenvatting. Van niemand minder dan Paulus himself. Nou, wie van ons had het niet ongelooflijk graag meegemaakt om hem één keer te horen spreken? Of het nou was in de gemeente of bij een evangelisatiedienst. Ik zou daar best graag bij geweest zijn. Wat is de reactie? Toen hij zich nu met deze dingen verdedigde, zei Festus met luide stem: u spreekt wartaal, Paulus. Uw grote geleerdheid brengt u tot waanzin. Dus zelfs Paulus krijgt reacties waarvan wij zouden zeggen, die slaan toch echt nergens op. Dit is typisch zo'n reactie van de moderne mens, die totaal niet snapt waar wij mee aankomen. En dan is er een korte termijn vertaalslag nodig om de boodschap op zo'n manier te brengen, om zo'n vraag te stellen of een bepaalde opmerking zo te pareren, dat mensen erdoor geraakt worden dat je in volle ernst iets te vertellen hebt dat ook van belang is voor de mens, anno nu. Paulus bracht toen een actuele boodschap. En die hebben wij nu ook. Het is een boodschap waarin de naam van de Heer Jezus centraal stond. En we hebben in lied 118 eigenlijk het evangelie zo'n beetje naverteld. Althans een poging gedaan, heeft de dichter gedaan, om allerlei aspecten van het werk van de Heer Jezus, waar wij profijt van hebben, aan ons voor te houden. En dat is nog steeds waar. En wij mogen het nog steeds doorgeven en voorleven. Aan het volk, Israël, en aan de volken. Die hebben allebei dezelfde boodschap nodig. En de Heer stuurt geen begaafde engel om die boodschap te brengen. Hij gebruikt zwakke mensen zoals wij zijn. En de meeste mensen zijn geen evangelisten en de meeste gelovigen ook niet. Ik in ieder geval niet. En toch, u kent dat lied ook ongetwijfeld uit uw kinderjaren. U in uw kleine hoekje en ik in het mijn. We mogen daar waar de Heer ons plaatst, af en toe in alle gebrekkigheid wat zeggen, wat voorleven, wat laten zien. En wat is het fijn als mensen ons eens een keer een vraag stellen. Dat we wat meer kwijt kunnen, dat er echte interesse is. Maar wat is het ook fijn dat de Heer kan bemoedigen als die interesse er niet is en men zelf zegt, jij spreekt wartaal. Of wat interessant voor jou. Nou, dat klinkt helemaal apart, want zo van, ja, dat is helemaal niet erg als jij dat gelooft, als ik het maar niet hoef. En om dan te weten hoe je verder moet, ik weet het recept nog steeds niet. En of er een recept is dat voor iedereen geldt, dat begin ik me ook steeds meer af te vragen. De een is meer geschikt om de ene tegenwerping te pareren en de ander voor de ander. Ik ben in ieder geval niet geschikt voor allemaal, dat weet ik zeker. Maar misschien hoeft dat ook niet. Laten we bidden, want daar begon het ook mee wat de dienst van Paulus betreft. Zie, hij bidt. Dat we bidden voor elkaar, voor het werk van de Heer, voor elkaars omstandigheden, elkaars noden. Bidden en aanbidden hebben toch wel iets met elkaar te maken, hebben we vanmorgen al gezien. En ik mag straks ook weer zo'n samenkomst aankondigen. En daarmee wil ik afsluiten.